Gemeente, wij zien in zondag 15 van de Heidelberger Catechismus dat die bestaat uit drie vragen. De vragen 37, 38 en 39. Vraag 37 hebben we overdacht, waarin het gaat over de Heer Jezus die geleden heeft. Christus als de lijdende. Wat verstaat gij door dat woordje geleden? Hoe hij de drinkbeker gevuld met de toorn van God kreeg aangereikt in Gethsemane. De vorige keer hebben we stilgestaan bij vraag en antwoord 38, waarom hij geleden heeft onder de rechter Pontius Pilatus. Dat hij veroordeeld is door de rechter op Gabbata, op de goede vrijdagmorgen. En dan willen we vanavond gaan nadenken over vraag 39. Daar zien we de Heere Jezus niet als de lijdende en ook niet zozeer als de veroordeelde, maar wel als de vervloekte aan het kruis. Heeft dat iets meer in zich, dat hij gekruisigd is geweest, dan of dat hij met een andere dood gestorven is? Ja, het. We gaan niet alleen naar de laatste dag van het leven van Jezus van Nazareth, maar we gaan ook naar de laatste uren van zijn leven op aarde. En dan voelt u wel aan, als we gaan spreken over die kruisiging, dat het heilige der heiligen is van zijn lijden. Het allerbitterste ook. Het past ons om vanavond heel eerbiedig, kinderen, te luisteren naar wat de Heere tot ons te zeggen heeft door dit woord. Hij die zich vernederd heeft, heeft zich vernederd, is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. We gaan nadenken over dat ene woord. Wat staat in de 12 artikelen, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd. Ik zet boven de preek, in het kruis zal ik eeuwig roemen. Twee gedachten. We gaan ten eerste letten op de kruisdood en ten tweede op de kruistroost. Het eerste is de kruisdood, de tweede de kruistroost. Er staat in antwoord 39, daardoor ben ik verzekerd, dat is de troost, dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft, omdat de dood des kruises van God vervloekt was. In het kruis zal ik eeuwig roemen. We letten dus ten eerste op de kruisdood en ten tweede op de kruistroost. Nou, gemeente, om het verband te zien tussen de veroordeling onder de rechter Pontius Pilatus en wat we nu hebben, de kruisiging, dat is eigenlijk het verband tussen het vonnis dat uitgesproken is door de rechter en nu bij de kruisiging wordt het vonnis uitgevoerd. Het gaat dus van Gabbata, de gerichtszaal, naar de gerichtsplaats, Golgotha. En daarom hebben we gelezen in Johannes 19, ze leiden hem weg om gekruisigd te worden. Ik zie in mijn gedachten de optocht gaan door de straten van Jeruzalem op die goede vrijdagmorgen. Terwijl hij zelf zijn kruis droeg door de straten van de heilige stad, ging hij naar buiten, buiten de poort. Naar de hoofdschedelplaats, het Galgenveld, zouden we zeggen, waar misdadigers werden terechtgesteld. Hij werd verworpen, uitgeworpen, als weggesmeten, als op de vuilnishoop. Hij heeft buiten de poort geleden, binnen de poort. Ja, daar mochten mensen komen, heilige mensen, maar alles wat onrein was, wat afschuwelijk was, dat werd buiten de poort weggedaan. Hij heeft buiten de lege plaats geleden. En dan staat er zo in vraag 39, wat heeft dat nou in zich, dat de Heere Jezus gekruisigd is? Waarom dat nou precies? Waarom geen andere dood? Heeft dat iets meer in zich? Betekent dat iets meer, dat hij nou speciaal gekruisigd is? Waarom is de Heer Jezus bijvoorbeeld nou niet met de kindermoord van Bethlehem gedood? Waarom lukte het niet om hem van de steilte af te werpen toen hij zijn eerste preek hield in Nazareth, waar hij opgegroeid was? Meerdere malen lees je in het evangelie dat de mensen de stenen oppakken om hem te stenigen. Dat lukte ook niet. Waarom spreekt de Bijbel nou alleen over het kruis? En gemeente, u voelt wel aan, denk ik, kinderen ook, dat dit natuurlijk het hart is, hè, van het hele evangelie. Als je de brieven van Paulus leest. Hoeveel brieven heeft Paulus trouwens geschreven?
Ja, ik weet het.
14. Als je die 14 brieven van Paulus leest, dan zie je dat het als een rode draad door al die brieven. Paulus spreekt heel weinig over het leven van de Heer Jezus in die brieven. Paulus spreekt heel weinig over de wonderen die Christus heeft gedaan. Dat lees je wel in de Evangelie, maar niet in de brieven van Paulus, nauwelijks. Je leest ook heel weinig van de woorden die Jezus gesproken heeft in de brieven van Paulus. Nee, Paulus die richt alle aandacht op het kruis. Ik zal u een paar voorbeelden geven. 1 Korinthe 1. Waarin hij spreekt over: wij prediken u Christus de gekruisigde, voor de Joden een ergernis en voor de Grieken een belachelijke dwaasheid. Maar dat preek ik wel, zegt Paulus. Ik denk aan 1 Korinthe 2. Heb je pas een preek over gehoord van een gastpredikant. Nou wens ik niks anders onder u het woord te nemen te prediken dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ik denk aan de brief aan Galaten. Dan zegt hij helemaal schitterend. In Galaten zegt hij, Galaten 3. Nou heb ik u, Jezus Christus, als gekruisigd voor ogen geschilderd. Niet alleen een betoog gehouden over het kruis, maar je zag het als het ware voor je ogen gebeuren. Ik heb Christus als gekruisigd u voor ogen willen schilderen. En ik wil volstrekt nergens anders in roemen dan alleen in het kruis. Wat heeft die kruisdood nou meer te betekenen? Nou, dat is de kern. Hier klopt de hartslag van het evangelie. Wat heeft dat in zich? Nou, toen ik daarover nadacht, toen dacht ik, ik ga eens een oud catechisatieboekje pakken. Nou, ik heb nog wel heel wat liggen in mijn studeerkamer. Laat ik die oude Hellenbroek eens erbij pakken. Nou, dan spreekt Hellenbroek. De ouderen hebben daar nog wel een catechisatie uit gekregen, denk ik. Dan spreekt Hellenbroek over, als hij dan spreekt over, wat wil dat nou zeggen, dat kruis? Dan zegt hij, dat kruis heeft drie dingen in zich. Het is een smartelijke dood. Het is een smadelijke dood. En het is een vloekdood. Laten we ze alle drie eens even bekijken. Het is een smartelijke dood. Het is geen zachte, een euthanasie, een goede, zachte dood. Zo wreed, zo pijnlijk, dat urenlange, langdurige lijden en dat langzame sterven. In de tijd dat Jezus leefde, had je de Romeinen zeiden al, dit is de wreedste en de meest afschrikwekkende doodstraf. De ellendigste dood van alle die je kunt bedenken. Gruwelijk en een afschuwelijke marteling. Gemeente, dat is heel wat. Ik weet niet hoe ik dat onder woorden moet brengen, die kruisdood. De Bijbel zegt daar niet zo heel veel van, maar als je dat probeert in te denken. Het is wel echt gebeurd hoor, het is niet zomaar een verhaal. Het is wel waar, maar niet echt gebeurd. Nee, zeker, het is echt gebeurd. Dus al hadden we nou bij dat kruis gestaan, u en ik, hè. En je had met je vinger zo gedaan, had je grote kans dat je een splinter in je vinger had. Dat was echt hout. En die spijkers waren echt van ijzer. Die hadden een kop en die hadden een scherpe punt. Dat waren zulke spijkers. Met hamerslagen werd de timmermanszoon vast gespijkerd. En wat dat betekent, die brandende zon, die felle dorst, die ondraaglijke pijn. En dan moet je bedenken dat die opengeploegde rug door de geeselslagen, dat die schuurde langs die kruispaal. Die ondraaglijke pijn, die sterke wondkoorts. Na 10 minuten hangen stikte je al bijna. Oh, die kruisdood. En dat heeft de Heer Jezus dubbel gesmaakt. Niet alleen dat hij dat op dat moment moest ondergaan, maar hij wist van tevoren al dat hij die dood zou moeten sterven. En dat heeft de Heer Jezus tot 3-4 keer toegezegd tegen zijn eigen discipelen, dat hij zou moeten lijden en gekruisigd zou worden. En het vooruitzicht daaraan deed hem al het bloedig zweet druppen. Niet alleen dat hij het moest ondergaan, maar ook het vooruitzicht dat hij had. En dat hij wist dat deze vreselijke werkelijkheid hem ten deel zou vallen. Een smartelijke dood. En daarom is het zo verschrikkelijk dat een paar weken geleden Madonna, dat ze dat nou als een act nadoet. Daar ga ik geen woorden. Nou, zulke muziek moet je niet luisteren. Dan ben je indirect, volgens mij, ben je indirect ook een godslasteraar. En volgens mij kan een kind van God daar niet naar luisteren. He, dat is zo God onterend, als je dat gaat nadoen, het windbejag. Nee. Smartelijke dood. Een smadelijke dood. Schandelijk. Je ziet dat de Heer Jezus, als je een crucifix ziet, ja, dan zie je de Heer Jezus hangen, maar dan is er altijd nog een lapje of zo, hè, dat ervoor hangt. Maar de Heer Jezus heeft naakt, helemaal naakt, zoals Adam geschapen is, maar bij Adam zat er een glans omheen, helemaal naakt aan dat kruis gehangen, aan het slavenhout, waar alleen maar misdadigers, slaven, nog ineens fatsoenlijke Romeinen aan werden gespijkerd. Straatrovers en oproerlingen. Daar hing je openlijk te schande, in de schande van je naaktheid voor God, voor de engelen en voor de mensen. Gods heilig kind, de Heere der heerlijkheid. Hier op één rij, niet met engelen en met verloste zondaar, maar op één rij met boeven en schurken en moordenaars. Begrijpt u nou wat Jesaja zegt? Hij mocht het al zien. Jesaja, die 600 jaar voor de kruisdood leefde, heeft er als het ware in zijn geest al bijgestaan. Hij was veracht. En hij was de onwaardigste onder de mensen. Een smadelijke dood. Maar nu het derde, dat is eigenlijk het belangrijkste. Niet alleen smartelijk, pijnlijk en schandalig, maar het is vooral de vloekdood. En daar wijst onze catechismus op. De kruisdood is een vloekdood. Er staat in antwoord 39, omdat de dood des kruises van God vervloekt was. En dan staat er bij mij in mijn Bijbel onder twee schriftplaatsen. Galaten 3 en Deuteronomium 21. Het was niet alleen een marteldood, maar in Deuteronomium staat, de opgehangene is voor God een vloek. Een vloek, wat wil dat nou zeggen? Nou gemeente, die vloek die heeft alles te maken met Gods wet. De Heere had gesproken, had zijn wet gegeven. Doe dat en dan zal je leven. Maar de Heer had ook gezegd, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen in de wet geschreven is om dat te doen. Dus als je het boek van Gods wet overtreedt, dan val je onder de vloek van God. Gemeente, ik wil vanavond benadrukken, hoewel dat niet het enige is, maar ik wil wel benadrukken dat God oneindig veel meer rechtvaardig is dan wij denken of beseffen. Eén overtreding van die wet van God en God zegt vervloekt, veroordeeld. En als we nou vanmorgen die wet gelezen hebben, en je mag die wet ook in die spiegel van die wet zien, en er valt licht op die wet en op je hart, ja, dan ben je nergens meer. Dan zinkt je weg als ik dan als God in het recht ga treden, en dat boek der wet gaat open, en mijn leven wordt ernaast gelegd. Dan zink ik weg, dan is het veroordeeld, dan is het kwijt, dan is het verloren, dan is het vervloekt, dan heb ik overtreden, gedachten, met mijn tong, met de dingen die ik gedaan heb en ook de dingen die ik verzuimd heb. Door de werken der wet wordt niemand rechtvaardig voor God. Ik kan het met mijn eigen werken niet verdienen. Gemeente, ga ik nog een stapje verder. Kan ik nog volgen? Dan ben ik het niet alleen onwaardig, maar dan ben ik volgens die wet strafwaardig. Dat gaat dus verder. Of om het met de woorden van deze zondag te zeggen, dan word ik voor God vloekwaardig. En dat verdien ik. Nou, dat zijn heel wat woorden, dominee. Die vloekdood is een dus. Die vloekdood is dus een dood die ik verdien. En dan geloof ik, gemeente, dat de Heilige Geest in ons leven, hoe die dat doet, daar is de Geest vrij in. Maar dat die het doet, dat geloof ik echt vast en zeker. En dat geloof ik ook niet omdat ik het geloof, maar omdat het in de Bijbel staat. Ik geloof echt in je leven, in jou, in uw, in mijn leven, wie je ook bent, wat je achtergrond ook is. Maar dat de Heilige Geest erop gaat aanwerken dat je dat in je leven nou gaat erkennen. Dat je niet alleen onwaardig bent, maar dat je Gods gramschap, zijn vloek, waardig bent. Dat je dat gaat toegeven. Ik las in de voorbereiding een stuk van Ryle. Ik hou van Ryle, dat is een geweldige, eenvoudige, evangelische predikant. Ryle. Weet je wat Ryle zegt? Er zijn in het Engels 3 hele moeilijke woorden. Dat zijn deze woorden. I was mistaken. Nou, dat is er niet zo moeilijk. Ik heb het verkeerd gedaan. Ja, maar dat is nou zo moeilijk om dat nou uit te spreken voor God en eventueel ook voor mensen. Ik heb het fout gedaan. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. En nou begrijp ik ook het avondmaalsformulier, want die komt hier ook terecht hoor. Het avondmaalsformulier staat ook in het groene boek. Ik heb nog even nagekeken. Ze hebben dat niet gestraft, gelukkig. Dat begint met een ieder bedenken voor God zijn zonde en zijn vervloeking. Net als een vernietigend woord wat over u en mijn leven geschreven staat. Om nou amen te zeggen op Gods belofte. Ja, ja natuurlijk. Maar om nou amen te zeggen op Gods vervloeking. Dat gaat zo diep. Dat gaat niet diep. Dat gaat tegen me in. Dat gaat dwars door me heen. Dan blijft er niks meer van me over. Nee, inderdaad. Dan blijft er geen plekje meer voor je over. Dan blijft er geen plekje meer voor je over op deze aarde. En dan blijft er geen plekje voor je meer over in de hemel. Dan blijft er alleen nog maar voor jou een plekje over in de hel. Vervloekt. Gelukkig is dat niet alles. Begrijp je nou wat de Heer Jezus door wilde maken? Het gaat gelukkig verder. Waarom stierf Christus nou de kruisdood? Nou komt het. Daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag, op mij rustte, waar ik niet onderuit kon, wat boven mijn hoofd hangt, dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich wilde laden. Christus heeft ons verlost, zegt hij zelf de Galatenbrief, door voor onze vervloeking te worden. Dat is evangelie. De geliefde van de Vader, die een gevloekte Gods werd, om mijn zonde. Daar sprak de doornenkroon al van. Die doornen die spreken van de vloek die over de aarde kwam. Mijn vloek op zich geladen. En dan zie je ook dat er voor de Heer Jezus geen plekje meer overbleef. Geen plekje meer op de aarde. Gekruisigd. De aarde stootte hem van zich af. Geen plekje meer in de hemel. De hemel ontving hem niet. Daar hing hij tussen hemel en aarde. Daar was alleen nog maar een plek in de hel. Mijn God, waarom heb je mij verlaten? Waar is dat gebeurd? Wanneer? Nou, dat weten de kinderen ook wel. Op die Goede Vrijdag, op die heuvel, daar ginds. Calvary stop. Calvary, zegt de King James, de Engelse vertaling. Golgotha, de hoofdschedelplaats tussen 9 en 3. Uur. Daar hing de Heer Jezus. Dat was zijn, met die gesproken, dat was zijn hangplek. Tussen hemel en aarde en tussen 2 boeven. Hij die de Zoon van God was, die van alle eeuwigheid tussen de Vader en de Heilige Geest stond. Als de Zoon van God, de tweede persoon in dat goddelijke wezen. Hij die tussen de Vader en de Geest stond, hangt nu tussen hemel en aarde en tussen 2 moordenaars. De middelaar. Het kruis. En dat kruis werd een preekstoel. Volbracht, het heeft geklonken. En dat kruis werd een smeekstoel. Vader, vergeef het hen. O, die kruisdood. 7 kruiswoorden ten behoeve van anderen. Mensen, kinderen, er staat een kruis op Golgotha. Er lijdt een mens op Golgotha. Er straalt een licht op Golgotha. En als ik goed luister, er zingt een lied op Golgotha. Er gloeit weer hoop op Golgotha. De kruisdood. Ik heb eens een plaat bekeken. Plaatjes zeggen soms veel, hè? Tenminste, ik voel me er al, of schilderijen. Ik voel me altijd wel door aangetrokken. Met muziek kan je soms dingen uitdrukken, door schilderkunst kan je soms dingen uitdrukken die je zo moeilijk in woorden kan zeggen. Nou, er is een plaat, eigenlijk een schilderij, waarop je de Heer Jezus ziet, kinderen, als een jongetje. Die werkt in de timmermanswerkplaats van Jozef. En dan zie je op die plaat, op die schilderij, dat er een balk op zijn tengere schouders rust. En het opvallende is dat je op datzelfde schilderij ziet dat de schaduw van die balk die hij op zijn kruis draagt, zo, om zijn vader te helpen, Jozef te helpen, dat de schaduw van die balk valt op de muur. En dat je op die muur dan ziet de vorm van een kruis. Om als het ware uit te beelden dat zijn leven gestaan heeft van jongs af aan al in het teken van het kruis. Die sombere kruisschaduw is als het ware de donkere achtergrond van zijn hele aardse bestaan. O, die kruisdood. Maar ook die kruistroost, de tweede gedachte. Als ik het wondere kruis aanschouw. Ja, dan zie ik niet alleen dat het de Joden waren, of een aantal Joden en een aantal Romeinen, maar ik ben het, zegt Revius. Mijn zonden gaven hem die wonden. En daarom is het zo ontzaggelijk. Zijn handen doorboord, weet je waarom? Omdat mijn handen hebben gegrepen naar die verboden vrucht. En nog steeds met mijn handen het verbodene aanraak. Zijn voeten doorboord, weet je waarom? Omdat mijn voeten de paden van verderf van God af hebben gekozen. Daarom. Ik vind het zo'n wondere gemeente. Ik heb geroepen in mijn leven. En er zitten er die dat ook hebben geroepen. Misschien nog wel vele, vele, veel harder dan ik. Ik heb geroepen in mijn leven, weg met hem. Wat heb ik nou met Jezus van doen? Weg met hem, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Pak het hele zootje maar op en je mag van mij houden. Je mag van mij houden. Ik heb er helemaal niks mee. Weg met hem. En dan vind ik het zo'n wonder dat ondanks dat ik roep weg met hem, kruisig hem. Dat hij nou roept, kom tot mij. Zag een liefde. Onuitputtelijk. Ik zeg u al, het is een rode draad door die hele Bijbel. En je ziet het ook in het Oude Testament al, dat het voorafgeschaduwd wordt. We zitten vanavond bij de kern, bij het hart, het merg van het evangelie, de pit. Je ziet in het Oude Testament al afgeschaduwd. Ik noem een paar voorbeelden. Isaac, de zoon, de geliefde zoon, de enige geboren zoon van vader Abraham. En dan gaan ze naar de berg Moria, kinderen, jullie weten het. Dan gaan ze naar de berg Moria. En dan staat er dat Isaac het hout op zijn rug droeg. Ik zie de Heer Jezus gaan met die kruisbalk op zijn rug. Hij droeg het hout op zijn rug. Vader had het erop gelegd. En er was vuur en er was een mes. Er was alleen nog geen lam ten brandoffer. Daar zal God zelf in voorzien, zoon. En het werd de zoon. Dat offerlam van God. Als een bloedig offer, weet je, dat hout op Golgotha, dat kruishout, dat is altaarhout, altaarhout. Daar is het lam van God geslacht. Daar heeft het vuur van Gods toren hem verteerd. Daar heeft bloed gevloeid en door die bloedstorting is er vergeving. Isaac, treffend beeld van Christus en zijn werk. Ik denk aan een ander voorbeeld. Ook dat zit allemaal in dat kruis. Gemeente, u zit er ondertussen toch wel onder, zeker? U bent toch zeker gaan zitten? Uw troost en uw toevlucht is toch zeker wel geworden het kruis van Jezus? Ik hou mij vast aan de stam van dat kruis. En daar zit ik. En daar kijk ik naar hem. Zo moet u vanavond in de bank zitten. En dan zie ik daar de grote David, niet alleen de timmermanszoon. Niet alleen Abrahams grote zoon, dan zie ik daar ook de grote Davidszoon. Goed kijken. David in zijn vernedering, Golgotha doet me denken aan Goliath, de schedelplaats. En dan weet u dat daar een strijd heeft plaatsgevonden. kinderen. De kleine David tegen die grote Goliath. En dan zien we dat David Goliath overwint. Die reus. Zes ellen lang. Zes ellen lang. Ja. Dat hij hem overwint. En dan, als hij hem overwonnen heeft, en dan? Dan rent David naar Goliath toe. En dan pakt hij zijn zwaard en dan hakt hij zijn kop eraf. En dan houdt hij dat hoofd omhoog. Overwonnen. De kop van de slang vermorzeld. Ik zie David staan met dat grote zware hoofd. Met zijn haren gepakt. En ik denk aan een psalm. Ik heb hem vroeger nog moeten leren. Kennen we ook nog? Psalm 68. Gewis, hoe hoog de nood mag gaan, God zal des vijands kop verslaan en die harige schedel vellen. Goliath. David. Daar heeft een strijd plaatsgevonden en er is een overwinning behaald. Davids grote zoon. Zeg goed, kijk. Dat hier de kop van de slang vermorzeld is. Ik zie nog een voorbeeld uit het Oude Testament. Isaac. David. Jozef, dat is er ook een. Jozef. Kinderen, jullie moeten me even helpen. Wanneer had Jozef het nou het allerslechtst? Ik denk dat Jozef het allerslechtst gehad heeft toen hij was. Ja, in de gevangenis. Onschuldig in de gevangenis. Dat was het dieptepunt van zijn vernedering. Ja. En met hoeveel waren ze toen eigenlijk? Ja, met z'n drieën. Met z'n drieën. De schenker, de bakker en Jozef. Met z'n drieën. En ik zie ze alle drie op Golgotha. De schenker, de bakker en Jozef. De Heer Jezus en die twee moordenaars. Waarvan de een meegaat naar het paradijs en die ander naar de plaats der pijniging. Om eigen schuld. Hoeveel kruisen hebben er eigenlijk op Golgotha gestaan? Eén? Nee, dat is niet goed. Er hebben er drie op Golgotha gestaan. Het middelste, dat is het kruis van de verzoening. Daar hebben we het vanavond over. En dan heb je nog een kruis van bemoediging. Hoe ter elfde uren die ene moordenaar nog bidt in zijn doodsnood. Heren, denk aan mij. Dan zegt de Heer, jij mag mee. Als je een beroep doet op Jezus, doe dat nooit te vergeefs. En er is ook nog een kruis van waarschuwing. Waar die ander doorging totdat de dood intrad. En het weigerde, zelfs op het kruis, om te buigen voor Jezus. Zou je eraan denken dat er drie kruisen gestaan hebben? Het kruis van de verzoening, van de bemoediging, maar ook van de waarschuwing. Je kan zo dicht bij Jezus hebben geleefd, gehangen. Ze waren er alle twee even dichtbij, die ene en die andere. En de ene die gaat mee, omdat hij een beroep doet op Jezus. En de ander was er even dichtbij en die gaat verloren om eigen schuld. Zoals de schenker verhoogd werd en de bakker gedood werd. Als je wil zien wat de vloek van God is, dan moet je naar dat middelste kruis kijken. En als je wil zien wat nou de zegen van God is, dan moet je ook naar dat middelste kruis kijken. Daar vloeit de zegen die moordenaar toe. In al zijn volheid heden met mij in het paradijs. Ziet u gemeente dat het er allemaal om gaat? Isaac, Jozef, David, de koperen slang in de woestijn, ook zo'n voorbeeld. Slang, het dier dat vervloekt was, heeft ook te maken met het kruis. De Heer Jezus zegt zelfs tegen Nicodemus, zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Zoals die koperen slang de lucht inging, op een stang, op een staak, op een houten staak. Zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder, hoort u het, wat is dat ruim, een ieder vanavond, niemand uitgezonderd, een ieder. Die op hem ziet, leeft. Weet je wat Gods wil is? Het staat heel duidelijk in de Bijbel. Gods wil is, dit is de wil van God. Dat een ieder die de Zoon aanschouwt, naar hem kijkt en in hem gelooft, eeuwig leven
hebben.
En ieder van het menselijk geslacht. Dan moet u uzelf niet gaan uitzonderen. Want de Heere zegt een ieder. En die zegt niet een ieder min u. Niemand hoeft verloren te gaan. Echt niet. En weet je wat nou geloof is? Dat ik nou niet meer zie op mijn slangenbeet. En dat ik zeg, nou moet ik vandaag of morgen aan die slangenbeet sterven. Of ik nou 70 of 80 word. Of ik word 15. Of het nou een natuurlijke of een vreselijke dood is. Maar ik moet een keer sterven. En dan. Ja, dat kan je aanvliegen, dan komt het erop aan of het waarheid is, of ik dan geen naamchristen ben. Dat kan je aanvliegen en dan maar niet kijken naar jezelf en naar die slangenbeet. Maar dan zegt de Heer, kijk nou eens naar mij. En iedere die, al is het met een brekend oog, al lig je op je sterfbed. Wat zeg je dan, dominee? Nou, als ik nou bij mensen kom, die liggen op een sterfbed, en dat maak je natuurlijk wel eens mee als dominee. En dan zijn ze nou nog niet verzoend met God. Dan lig je op de rand van de afgrond. Wat zeg je dan? Dan zeg ik natuurlijk niet mensen, nou moet je er maar veel om bidden of God je bekeren wil. Dat vindt zo'n dooddoener. Weet je wat ik dan zeg? Dan zeg ik tegen die mensen, al zijn hun ogen bijna gebroken, dan zeg ik, zie en leef. Dat is alles. Door ene blik op het kruis is er leven en heil. Is er leven voor u en voor mij. Dat zeg ik. Al is het van verre, als je maar ziet, gaat die koperen slang op die verhoogde mensenzoon. En in het zien op hem ligt het leven. Wij hebben het Rode Kruis, ja. Die internationale hulpverleningsinstantie voor gewonde soldaten bij rampen, krijgsgevangenen. Wij hebben in de kerk ook een Rood Kruis. Daar heeft dat rode bloed van de Zoon van God langs gedruppeld. En dat rode kruis, dat is nou mijn houvast. Kruistroost. Ja, kruistroost. Gemeente, wat kan ik er nog meer van zeggen? Hoe moet ik dat nou aan de kinderen duidelijk maken? Er was een Ierse dichteres. En die was begaan, die gaf zondagsschoolles in de 19e eeuw. En die was erg begaan in Ierland, die was erg begaan met de jeugd, met de kinderen. Zoals de kinderbijbelclub zou je kunnen zeggen. En die kinderen die moesten leren, ze probeerden die kinderen te leren de geloofsbelijdenis. Maar ja, dat was natuurlijk veel te moeilijk, want veel van die kinderen konden amper lezen en schrijven. Weet je wat, ik ga er liedjes van maken, hele eenvoudige liedjes. En dan probeer ik ze, al zingende, probeer ik ze de betekenis van het hele evangelie, van de geloofsbelijdenis, bekend te maken. Nou, die vrouw die heette Cecil Alexander. En dan kwam ze bij die geborenis uit de maagd Maria. En toen dichtte ze... Once in Royal David City. U kent dat lied. En toen kwam ze bij gekruisigd. En daar heeft ze ook een lied van gemaakt. En dat lied, dat heet in het Engels, There is a Green Hill Far Away. Johannes de Heer, die heeft dat vertaald. Die heeft dat vertaald, hè. Op die heuvel daarin stond een ruw houten kruis. Kent u dat? Het symbool van vervloeking en schuld. Maar dat kruis werd de mens tot een kostbaar kleinood. Daar Gods eis aan dat hout werd vervuld. En dan komt het persoonlijk geloof. Ik klem mij daarom aan Golgotha's kruis. En dan kan je niet meer verloren gaan. U zegt, ja dominee, ik hou meer van de psalmen. Dan zeg ik met de psalm. Zo gij in het recht wilt treden en gade staan onze ongerechtigheden. Nou, niemand voor u bestaan. En dan komt het. Maar nee... Daar is vergeving. Waar? Daar. Wat bedoelt de dichter dan? Daar. Op die heuvel daar eens. Daar is vergeving. Altijd bij God geweest. Ziet u hoe persoonlijk het is, gemeente? Dat hij de vervloeking die op mij lag, zegt het antwoord, op zich geladen heeft. Ik geloof in Christus die gekruisigd is. Ja, maar verder. Niet alleen ik geloof dat Christus gekruisigd is, ik geloof dat Christus voor mij gekruisigd is. Dat de vervloeking die op mij drukte, dat hij die op zich geladen heeft. En hoe gaat dat nou? Ik vind het zo mooi dat je dat in het Oude Testament ziet. in de symbolische taal van de tabernakel, de offerdienst. He, als er een Jood kwam, als er een Israëliet kwam en die was beladen met schuld en die had eigenlijk de vloek van God verdiend. He, dan nam hij een lammetje uit zijn kudde en dan werd dat lammetje naar de priester gebracht en dan. En dan moest hij zijn zonde belijden wat hij verkeerd gedaan had en dan, en dan zie je het, he, dan legde hij zijn handen op de kop van dat lammetje. En dan ging als het ware de reinheid en de onschuld van dat vlekkeloos gaver lammetje. De reinheid en de onschuld van dat lammetje ging door die symbolische handeling. Die ging op hem over. En de vloek en de toren en de schuld die ging van hem op dat lammetje over. De vervloeking die op mij lag doordat ik de handen van het geloof leg op de kop van die zondebok. Op het hoofd van het lam van God. Dan gaat die vervloeking van mij over op hem. En daar staat er zo mooi in de Bijbel een woord, als ze dan hun handen moeten leggen op het hoofd, op de kop van dat lammetje, dan staat er, en dan moet je op dat kop van dat lammetje drukken. Dan moet je naar beneden drukken. Met andere woorden, je steunt helemaal op dat lam. Dat geloof. Oh, dat kruis. Kruis troost. Ja. Wat zie ik daar nog meer op die heuvel daar ginds? Als ik nou goed kijk, ja, ik zie zoveel vanavond. Ik zie allerlei dingen door elkaar. Allemaal cirkelt het rond die ene. Ik had het net over de stam van het kruis. Als ik nou goed kijk, dan zie ik dat dat kruis dat bestaat uit hout. Ja. En als ik nou goed kijk met de ogen van het geloof, dan zie ik dat dat kruis de boom van het leven is. De boom des levens. Daar groeien heerlijke vruchten aan. Vergeving van mijn zonde, daar. Daar is vergeving. Verzoening met God moet daar zijn. De verheerlijking van de Vader moet daar zijn. De voldoening aan Gods recht moet daar zijn. Vrede gemaakt door het bloed van zijn kruis moet ik daar zijn. Verlossing van de macht van de Satan, dan moet ik daar zijn. Vermozzeling van de slang, dan moet ik daar zijn. En de verwachting dat ik nou straks in het vaderhuis mag komen, dan moet ik daar zijn. Nu reis ik getroost onder het heilige kruis naar het erfgoed hierboven in het vaderlijk huis. Dankzij dat kruis mag ik nu reizen naar het vaderlijk huis. En als ik dan kijk naar die boom des levens. O mensen, wat hangen die takken dan laag. En weet je, er staat ook een bordje op het kruis. Dat heb ik ook gelezen in Johannes Evangelie. Er staat ook een bordje. Wat stond er op dat bordje, kinderen? Jezus van Nazareth, de koning der Joden. Ja. Ja. Stond erop. Maar weet je, ik zie er nog een bordje aan hangen. Goed begrijpen, hè? Goed begrijpen. Ik zie er nog een bordje aan hangen. Weet je wat erop staat? Nee, ik ga eerst naar het paradijs. Ik zie daar die boom van kennis en goed en kwaad. Daar zie ik een bordje aan hangen en daar staat op verboden toegang. Daar mochten ze niet van eten. En dan zie ik daar op het kruis, op die heuvel, daar zie ik een bordje hangen boven het kruis en daar staat op vergunning, vergunning. Toegang vrij. En weet je wat ik nou niet snap? Als God er een bordje boven zet, verboden toegang, dan pakken we, dan pakken we. Dan pakken we van die vrucht waar je niet aan mag zitten. En dan zie ik daar die boom des levens en dan heb God er boven gezet, vergunning, toegang vrij. En we vertikken het om onze geloofshand uit te strekken, om die vergeving die binnen handbereik is, om die vergeving vrij tot u te nemen. Dan zeggen we, ja maar... U moet de bordjes niet verhangen. U moet de bordjes niet verhangen. En je mag niet zeggen van nou, dat kruis van de Heer Jezus verboden toegang. Wee die dominee, of het nou een lichte of een zware is. Een rechtse of een linkse. Een kleine of een grote, een hoge of een lage, dat interesseert me niet. Maar wee die dominee, die prikkeldraad rond dat kruis zet. Vergunning. Vergunning. Toegang vrij. Zo mag je gaan. Dan ligt het vanavond binnen handbereik. Verzoening met God. Ja, zeker. Ja, zeker. Nu? Nu? Nu reiken die takken tijdens de bediening van de prediking, de verzoening. Nu reiken die takken naar u toe, niet vanavond als je thuis bent. Nu, terwijl je te luisteren. Dan is vergeving van mijn zonde nu bereikbaar. Jazeker. Ben u nou langs het kruis geweest, gemeente? Jongens, meiden. Hoe je er nou ook allemaal over denken, over die kerk en over die Bijbel. En over God en geloof. En de manier waarop wij doen naar liturgie en zingen. Maar ik heb maar één vraag en die heb God ook. Ben je nou in je leven langs het kruis geweest? Als je daar geweest bent, dan reizen we samen een pad richting het Vaderhuis. Misschien ben je een stukje verder dan ik. Als je maar in je leven langs het kruis geweest bent. En toen je daar kwam, dat je toen geknield hebt. Geknield hebt. Toen je daar kwam, misschien met het pak op je rug, Bunjan. Hè, met het pak op je rug. En dat pak dat drukte. Want als het nou toch eens waar is wat ik vanavond gehoord heb. Dat die dominee niet alleen maar zware praat staat uit te staan. Maar dat het nou echt waar is, Bijbelse taal. En dat dus die vervloeking op mij ligt. Dat die toorn Gods op me ligt. O gemeente, dan gaat dat pakken gaan knellen. Dan moet ik vanaf, maar hoe kom ik daar vanaf? Hoe weet ik nou zeker dat goed is, zegt God in mijn ziel? En dan loop je daar met je pakken. En de een die voelt dat sterker dan de ander. Maar dat je het voelt. Ja. Ja, dat ga je leren. Dat ga je echt leren hoor. Ja, dat ga je echt leren. Maar als je dat nooit voelt, ja, wat moet je dan met Jezus doen? He, en dan loop je daar met de pak op je rug. En dan kom je daar en dan hoor je van dat kruis. Er is een dominee die spreekt over dat kruis. O, mag het vanavond voor jou de avond worden. En die spreekt over dat kruis. En weet je wat Bunyan dan doet? Dan komt hij daar bij dat kruis. En doet hij dan kijkt hij alleen maar omhoog. Door een blik op het kruis. Hij kijkt alleen maar omhoog. En dan valt dat pak vanzelf van hem af.
Weg. Helemaal weg.
En dan. Weet je. Mooi verwoord. Als dat gebeurt, hè, dan staat er dat Bunyan, dat de christen in de christenreis, dat hij vrolijk en verheugd was. En dat hij 3 keer van vreugde opsprong. Hij is in zijn leven nog nooit zo blij geweest als op het moment toen hij zag op die gekruisigde zaligmaker. En toen dat pak van hem afviel. O, die vreugde die dan door je heen straalt. Ook voor mij, ook voor mij. Dat je hem mag zien in zijn middelaarsglorie. Dat hij je vanaf het kruis aankijkt. Zijn ogen. Brekend naar jou. Ook voor jou. O mensen.
Ik ga wel huppelen van ziel en vreugd.
Ja. Ik kan me dat wel herinneren. Van mezelf ook. Ik hoop niet dat de mensen boos worden. Maar jongens, dat weet ik van mezelf ook. Want een jaar of 13 toen dat gebeurde. Dan zit je te zingen op je fietsje, weet je dat? Als stroomt het van de regen. Ik weet nog wel wat ik toen zei, dat vergeet je niet meer. Zeg, Heere, ik wil de rest van mijn leven wil ik heel dicht bij u zijn en u dienen. Dienen. Zo goed mogelijk, Heere, zo met kinderlijke taal. Zo goed mogelijk, zei ik erbij.
Ook die vreugde die dan door je heen gaat. Dat kruis van de Heer Jezus, gemeente, ik ga zo eindigen. U voelt, dit is het.
Ik heb thuis een plaat hangen. En misschien hangt die, ik hoop dat die bij u ook hangt. Dat je hem hier bij de rommelmarkt gedaan hebt. Dat zou ik zonde vinden. Dat moet je niet doen. Ik heb thuis een plaat hangen van de brede en de smalle weg. Ja, die kwam vroeger nog wel veel voor in de huizen. Tegenwoordig zie ik hem bijna nooit meer. Dat is jammer. Nou, ik kan er wel kritiek op hebben. Ja. Ik weet het allemaal wel. Maar als ik hem zie hangen, dan denk ik altijd bij mezelf, het maakt wel indruk. Want het is wel realiteit. Die brede, die smalle weg. En dan gaat hij door dat poortje heen, hè. En dan komt hij, is hij nog maar net op die smalle weg. En dan? Ja, dan zie je dat kruis al. En dan vind ik het zo mooi, hè. Dan vind ik het zo mooi. Dan zie je daar een rots. Een rots. En op die rots. Een kruis. En aan dat kruis. Mijn heiland. En uit die rots. Gutst het water. En dan komt daar die man. En die knielt. En die houdt alleen zijn handen maar zo naar dat water. En dan mag hij drinken. Die milde heilsfontein. Dat is geloof.
Dat ik in mijn levensreis, hoe lang of hoe kort die ook duurt, dat ik langs het kruis ben geweest. En dat ik daar heb leren knielen. Daar het mogen zien op mijn verlosser. En hij hangt daar aan het kruis. En hij hangt er mijnentwege mij ten zegen. En dat ik nou mijn handen uitstrek. En zo vrij mag drinken van dat water des levens om niet. Gemeente. Laten we deze God, deze heiland, deze Timmermanszoon, deze Davidszoon, deze grote zoon van Abraham, Heer Jezus Christus, danken, loven en prijzen. Ik dacht in mijn voorbereiding aan een lied wat Michael W. Smith prachtig mooi gezongen heeft. In het Engels staat er hier voor dat woord gekruisigd, crucified. Crucified, laid beyond the stone. Ze hebben hem achter een steen neergelegd. He lived to die. Rejected and alone. Hij leefde om te sterven. Verworpen alleen. Like a rose. Als een roos. Geplukt en weggegooid. Zo nam hij de straf en dacht aan mij meer dan ooit. Voor de wonden u geslagen. Voor het kruis door u gedragen. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Amen.